Goedemiddag luisteraars, welkom bij de middagdienst uit de Zuidhovenkerk. Fijn dat u met ons de dienst wil meemaken. Ik zal de liturgie van vanmiddag met u doornemen. Voorganger van vanmiddag is dominee K. Groeneveld. Het orgel wordt bespeeld door David van der Vlies. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 470, de verzen 1, 2, 3 en 4. Gezang 470, de verzen 1, 2, 3 en 4. Hierna volgt stilgebed. Na stilgebed volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 123, het eerste vers. Na votum en groet, Psalm 123, het eerste vers. Dan volgt gebed om opening van Gods woord. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Psalm 4. De schriftlezing uit Psalm 4. Na de schriftlezing zingen we Psalm 97, de versen 1, 6 en 7 uit de oude berijming. Psalm 97, de verzen 1, 6 en 7 uit de oude berijming. Dan volgt de collecte, waarvan de eerste bestemd is voor de kerk en de tweede voor de zending. Dan volgt na de collecte de verkondiging. Als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 4, de versen 1, 2 en 3. Psalm 4, de versen 1, 2 en 3. Dan volgt dankgebed en voorbeden. Na dankgebed en voorbeden zingen we uit Psalm 105... de eerste twee versen. Na dankgebed en voorbeden, Psalm 105, de versen 1 en 2. Dan volgt de geloofsbelijdenis. Na het uitspreken van de geloofsbelijdenis zingen we opwekking 366. Opwekking 366. Kroon hem met gouden kroon. Dit was het afsluitende lied. Hierna mogen wij de zegen mee krijgen. Een gezegende dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, ook vanmiddag welkom aan dominee Groeneveld die onze voorganger is. Ook allemaal welkom en ook de mensen die nu meeluisteren via de kerktelefoon of dat later doen. Volgende week is het heilige avondmaal. De scholen beginnen deze week weer. En verder heeft de kerkraad geen verdere mededelingen. We zullen nu beginnen met het zingen van gezang 470. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we in stil gebed ons op deze dienst voorbereiden. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die eeuwig trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Het is genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 123, het eerste vers, willen we samen gaan zingen. Tot u die zee tot in de hemel hoog, heb ik vol hoop mijn oog, zoals een knecht legt, let op zijn heren wenken, of hij zijn gunst wil schenken. Als het oog de dienstmaagd vol vertrouwen rust op de handen der vrouwen, zo zien wij op tot God de Heer, tot Hij ons weer genadig zij. Laten we samen bidden om Gods zegen. Grote en machtige God in de hemel, in Jezus' naam komen wij tot u, nu we op deze zondagmiddag opnieuw zijn samengekomen in de kerk. We danken u, Heer, dat we van u de gelegenheid krijgen om, voordat de zondag voorbij is, nog eerst weer samen te zijn in uw huis. Om samen te luisteren naar wat u tot ons zegt. Dank u wel, Heer, dat we aan het begin van deze dienst woorden mochten horen die spreken van genade en vrede. Want genade is toch de enige basis waarop wij kunnen bestaan voor u. Genade, het geweldige feit dat u ons goedgezind bent. Dat u niet wil dat wij verloren gaan, maar dat we zullen behouden worden en eeuwig leven. En dan niet zomaar een lange levenstijd, maar leven van een totaal andere kwaliteit. Leven van een andere orde. Als nieuwe mensen onder de nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. Nieuw. Heere God, dank u wel dat we dat steeds weer mogen horen en tegen elkaar zeggen. Genade zij u. En vrede. Door het bloed van het kruis. Vrede door onze Heer Jezus Christus. Heere, wij loven en danken u om wie u voor ons bent. En wij bidden om uw zegen. We weten ons van uw zegen afhankelijk. In het spreken, in het luisteren, in het bidden en danken, in zingen en spelen. In alle onderdelen van deze dienst zijn we aangewezen op uw zegen, op uw nabijheid. En daarom bidden we u. Wil ons zegenen met uw Heilige Geest. Dat wij door uw geest worden geleid. Dat wij door uw geest worden vervuld. Dat we ervaren dat u door uw geest in ons werkt. Heere, wilt u dat doen bij ons allen? Zoals we hier in de kerk zijn. En bij allen die via internet met ons zijn verbonden en deze dienst thuis beluisteren. Of in het ziekenhuis. Of waar dan ook. Heer, wilt u allen zegenen die deze dienst op dit moment volgen of op een ander tijdstip op deze dienst afstemmen. Heer, we bidden u, wil hen in het bijzonder uw zegen schenken. Heer, we weten dat er dikwijls mensen zijn die op een kerkdienst afstemmen op internet, die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, niet gewend zijn om daar preken te luisteren, en daarom bidden we bijzonder voor hen. We vragen u, Heere, wilt u hen helpen om uw woorden te verstaan en wil hen uw zegen schenken. Heere, zegen ons allen, wees ons nabij en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit het boek der Psalmen, Psalm 4. Psalm 4. Psalm 4. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijken, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leugen liefhebben, de leugen zoeken? Weet toch De Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. En de Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra inslapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. De tekst voor de preekgemeente vindt u wat ik heb voorgelezen, het 7e vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. We gaan u samen zingen op Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Daar staat een achter uit de bereiding van 1773. 97, zei ik, ja. God heerst als opperheer, is het die? Ja. Dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Na de preek stel ik u voor te zingen Psalm 4, alle drie de versen. Gemeente, ik besef dat het een beetje eigenaardig is om in augustus te praten over de jaarwisseling. Het duurt nog een aantal maanden en u zegt misschien wel gelukkig dat het nog een tijdje duurt. Maar u weet natuurlijk wel dat de jaarwisseling in verschillende tradities allerlei verschillende gewoonten hebben. Je kunt denken aan de talloze oliebollen die in Nederland verslonden worden bij de jaarwisseling. En als je denkt aan het schitterende vuurwerk bij de Chinese jaarwisseling. Zo heeft de Joodse gemeenschap ook haar gewoonten en gebruiken. En een van die gewoonten is dat men bij de jaarwisseling of op nieuwjaarsdag elkaar een stukje appel geeft. Appel gedoopt in honing. En dan zeggen ze, ik wens je veel goeds en ik wens je veel zoets. Een mooi gebruik natuurlijk. Ik wens je veel goeds en ik wens je veel zoets. Maar ja, het is natuurlijk slechts een wens. Niet meer dan dat. Want kijk, als je nou tot een bevolkingsgroep hoort die altijd in de hoek zit waar de slagen vallen. Als je hoort bij een samenleving waarvan de hele regio je in de Middellandse Zee wenst en je het licht in de ogen niet gunt, dan kun je natuurlijk wel zeggen, ik wens je veel goeds en veel zoets. Maar ja, wat moet je daarmee? Dat komt op mij een beetje over alsof je tegen een terminale patiënt zegt die nog een paar weken te leven heeft, nou, ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar. Want ja, het is eigenlijk cynisch om zoiets te zeggen. Bovendien, wat is dat nou goed? Als je iemand iets goeds wenst, wat is goed? Als ik vanmiddag in de kerk zou vragen aan u, aan jou, wat is het nou wat jij goed vindt? Dan zijn er mensen die zeggen, ja, een goede gezondheid, dominee, dat is toch alles niet waar, een goede gezondheid. He, dat je, of een ander zegt, een goed huwelijk, dat is toch alles waard. Of een goed gezin, een goede baan. Een goed inkomen, een goed pensioen. Nou, zo kan ik wel even doorgaan met dingen op te noemen die we met elkaar goed noemen. Als je aan die Joodse man vraagt, en wat vind jij nou goed? Dan neemt hij mij bij de hand en dan neemt hij mij mee naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Waar dat indrukwekkende scheppingsverhaal staat. Waar beschreven wordt hoe God hemel en aarde geschapen heeft. En dan hoe God na elke scheppingsdag daar zijn goddelijk commentaar op geeft en zegt, het is zeer goed. Elke dag opnieuw. Het is zeer goed. Dat wil zeggen dat dat wat uit de hand van God komt, dat is goed. Zoals ook de apostel Jacobus dat zegt. Alle goede gaven en elk volmaakt geschenk daalt neer van boven van de Vader der lichten. Elk goed geschenk, al het goede komt van boven. Het komt uit de handen van God. Nou kan ik me indenken dat iemand zegt, ja, dat zou wel waar wezen, maar als nou alles wat in mijn leven van God vandaan komt, nou dan ben ik er wel klaar mee. Want ik heb zoveel in mijn leven te verstouwen. Nu als dat van God komt, dan weet ik het nog niet of ik wel met God wil doorgaan. Ik heb zoveel problemen, zoveel moeilijkheden, zoveel zorgen, pijn. De dokter komt elke week over de vloer. Het is ziekenhuis in en ziekenhuis uit en het houdt niet op. En zit God daar dan achter? En moet ik dat dan goede gaven noemen? Ik kan me voorstellen dat u dat best moeilijk vindt. Maar laten we eens kijken naar die woorden van David in Psalm 4. David zat in nauwe schoentjes, zoals we bij ons zeggen. Hij had grote problemen in zijn leven. Hij was dan wel koning van Israël en een van de grootste koningen die tot op de dag van vandaag nog in het huidige Israël wordt bezongen als David Melech Israël, de grote man die nog steeds gevierd wordt. Maar hij had het moeilijk, vreselijk moeilijk. Want David moest meemaken dat er een paleisrevolutie is ontstaan. Een van zijn eigen zonen, zijn bloedeigen kinderen, heeft David van de troon gestoten. Absalom heeft de revolutie ontketend. En dat was, gemeente, niet maar een kwestie van een vader en een zoon die niet door één deur konden. Of een zoon die, vanwege jaloersheid zijn vader van de troon verdreven heeft. Maar het was een kwestie van rebellie tegenover God. En dat weegde voor David, zo zwaar, dat hij het moeilijk wist om, het moeilijk vond om dat een plaats te geven. Zijn eigen zoon die tegen hem in opstand kwam, maar die daardoor zijn vijandschap tegenover God heeft tentoongesteld. Doet David pijn. Het doet hem verdriet. Het grijpt hem aan wat er gebeurd is. Dat David het daar zo moeilijk mee had, dat blijkt bijvoorbeeld ook wel als een detachement militairen erop uitgetrokken is om het oproerleger gevangen te nemen. Dan, u kent de geschiedenis, dan heeft Joab, Absalom doodgestoken. Absalom is daarbij omgekomen. En dan begint David te huilen. Dan weent hij hartstochtelijk en dan roept hij: Absalom, Absalom mijn zoon, ach dat ik voor u gestorven ware, Absalom mijn zoon. Hij is overmand van verdriet. En als mensen dan vragen, hoe komt het nou toch dat die David daar zo verdrietig voor is, die jongen heeft toch niet anders verdiend, dan heeft dat alles te maken met het feit dat David wist dat Absalom niet sterven kon, want hij stierf in vijandschap tegenover God. Nee, David was ook zo'n heilig boontje niet. En er is in zijn leven heel veel verkeerd gedaan. Maar hij wist wel van vergeving, van verzoening en van genade. Dat was het grote verschil tussen Absalom en zijn vader. En de koning moest vluchten uit Jeruzalem. En dan zie ik David met een handjevol getrouwen in het vluchtelingenkamp bijeen zitten. En dat is wat zijn verdriet nog groter maakte. Dan zitten ze daar en ze praten met elkaar over de situatie en ze overleggen op welke manier ze hier nu mee om moeten gaan. En dan, gemeente, dan gebeurt het. Dan merkt David dat zijn getrouwen eigenlijk met elkaar denken: het is hun eigen schuld. Hij heeft het ervan gemaakt. Het kon haast niet anders. Hoe heeft hij die kinderen nou opgevoed? Die jongens, ze hebben geen opvoeding gekregen. Ze groeiden op voor galf en rat. Er moest wel zoiets gebeuren. Dat gezin van David, wat een voorbeeld hebben ze gekregen van hun vader. Als ze in onze tijd zouden leven, dan zou er een legertje maatschappelijk werkers noodzakelijk zijn om ze een beetje in het goede spoor te leiden. Hij heeft het ernaar gemaakt. En gemeente, die gedachte maakt het David nog vele malen verzwaarder dan het al was. En wat moet hij nu? Wel, hij heeft maar één weg. Hij kan maar één kant uit en dat is de weg van het gebed. Er staat in de tweede regel, verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Op zich een prachtig gebed. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Verheffen, dat wil zeggen dat als je nou een klusje te doen hebt en je vraagt, we zouden er even wat willen bijlichten, dan ja, een beetje hoger. Want hoe hoger dat licht schijnt, hoe groter het lichtvlak. En dat is wat David dan vraagt. Verhef het licht van uw aangezicht. Verhef dat over mij. Geef dat uw licht mijn hele leven overstraalt. Dat licht mijn ambtelijk leven als koning van Israël overstralen zal. En dat uw licht mijn huwelijksleven overstraalt. En dat mijn gezinsleven wordt overstraald. En dat heel mijn leven met alle aspecten wordt overstraald door het licht van uw aangezicht. Dat er geen enkel geheim en geen enkel duister puntje overblijft, maar dat alles van heel mijn leven in uw licht komt te staan. Heel belangrijk gebed, nietwaar? Heel belangrijk. Dat het licht van Gods aangezicht alle schuilhoeken van ons hart, van ons leven, doorlichten zal. Dat, ik weet wel, dat kan soms heel griezelig zijn. Als je door het licht van Gods geest allerlei dingen bij jezelf gaat ontdekken, waarvan je denkt van, ben ik zo? Is dat werkelijk waar? Dat ik. Ik heb eens gelezen van die oude landkaarten van vroeger, die je nu alleen maar kopen kunt bij een antiquair, dat er dan gebieden op zo'n landkaart stonden, waarop stond Terra Incognita. Terra incognita. En dat wil dan zeggen onbekend gebied. Nu zijn die onbekende gebieden er niet meer. Jawel, ze zijn er nog in ons eigen leven, in ons eigen hart. Van die onbekende gebieden. Van die gebieden in je hart, in je leven, waarvan je niet weet dat ze er zijn. En ze alleen ontdekt door het licht van Gods woord en geest. Verhef over mij het licht van uw aangezicht. Nu weet u wel dat het ook wel eens gebeurt dat licht van Gods aangezicht helemaal verdwijnt uit je leven. Dat je zegt, ja, eigenlijk merk ik er niks meer van. Ik bid wel, maar het doet me niks. En ik lees wel in de Bijbel, maar het zegt me allemaal geen fluit. En naar de kerk, ja, ik ga nog wel. Maar dat is alleen om te voorkomen dat de wijkouderling aan de deur staat te melken. Nee, het is eigenlijk alleen om een buitenkant. Alleen nog maar voor de vorm. Hoe komt dat? Gemeente, dat is altijd een oorzaak, wist je dat? Als het licht van Gods aangezicht in je leven verdwijnt, als de lamp uitgaat, heeft het altijd een oorzaak. Dan kan het zijn dat er zonde, onbeleden zonde in je leven is. Dan kan het zijn dat je heel slordig omgaat met de dienst van God. Dat de dienst van de Heere altijd zo'n beetje op het laatste plan staat. Dat je voor alles en iedereen tijd hebt. En als je dan toevallig nog een keer een minuutje over hebt, nou ja, dan is dat voor de dienst van God. En dat je alle energie spendeert voor van alles en nog wat. En dat je te moe bent en te uitgeblust om ook aan de dienst van de Heere te denken. Dat zijn oorzaken, en er zijn er nog meer, oorzaken dat dat licht verdwijnt en de duisternis intreedt. En als het nou bij u of bij jou het geval is, dan raad ik je aan om daarvan te bekeren en je leven opnieuw toe te wijden aan de Heere. En het aan hem te belijden, te zeggen, Heere, het is in mijn leven fout gegaan. Ja, ik weet wel, dat is verkeerd en dat is niet goed. En ik belijd het voor uw aangezicht en ik wijd mij opnieuw aan u toe. En als je hulp nodig hebt, dan moet je je wijkouderling maar eens bellen. Om daarover te praten met je. David hoor ik zeggen, verhef over ons het licht van uw aangezicht. Wat is dat nou concreet, dat licht van Gods aangezicht? Waar moet ik nou concreet aan denken? Wel, u weet dat de omliggende volken van Israël hadden hun afgoden. De Baals en de Astartes en nog andere afgoden. En die hadden dan hun afgodsbeelden die de afgoden vertegenwoordigden. Maar Israël had die beelden niet. Dat heeft de Heere verboden. De Heere heeft gezegd, nee, geen afgodsbeelden. Maar Israël had wel de aanwezigheid van de Heere zelf in het midden van zijn volk. Op meerdere plaatsen heeft de Heere het gezegd, dat hij woonde te midden van zijn volk. Het aangezicht van de Heere is, zeg maar, de symbolische aanduiding van God te midden van zijn volk. Ik denk even aan Mozes, die door God geroepen werd om het volk van Israël uit Egypte uit te leiden en ze te leiden door de woestijn naar het beloofde land. En dan zegt Mozes, ja, dat is allemaal goed en best. Ik wil dat wel doen, maar alleen als u meegaat. Want anders begin ik er niet aan. Als u niet meegaat, dan begin ik er niet aan. En dan zegt Mozes, laat ons van hier niet optrekken, en nu komt het, als uw aangezicht niet met ons meetrekt. Met andere woorden, er komt niks van in huis. Als u zelf, als uw aangezicht, u zelf niet met ons meetrekt. En als Mozes dan met het volk in de woestijn is, dan krijgt hij de opdracht om de tabernakel te bouwen. Dat mobiele heiligdom, dat Israël steeds verplaatsen kon door heel de woestijnreis heen. En als dan de avond valt, dan daalt de Shechina. De vuurkolom daalt boven het allerheiligst punt van de tabernakel. en overdag de wolkkolom. De wolkkolom en de vuurkolom als de zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. En dat is, zoals David dat hier zegt, het licht van Gods aangezicht. Gods aangezicht dat licht verspreidt. Zoals het zongen zojuist met Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Nou is het u natuurlijk wel opgevallen dat David dit gebed bidt en dat hij daarmee de twee laatste regels heeft samengevat van de zogenaamde Aaronitische zegenbede. De zegen die de hoge priester Aaron elk jaar op de grote verzoendag uitsprak over het volk. Als hij in het heiligdom was geweest en hij had daar de ceremonieën volbracht, dan kwam de hoge priester in vol ornaat uit het heiligdom en dan sprak hij die woorden uit, die, ik zou willen zeggen, die magische woorden: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht, hij zij u genadig, en de Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Heer David, deze twee laatste regels samengevoegd tot één gebed. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Hij heeft met dit gebed de woorden van Aaron overgenomen. Aaron, de eerste hoge priester van Israël, de broer van Mozes, maar die Aaron was zeg maar een uitgestoken vinger naar die grote hoge priester die eens zou komen in de volheid des tijds. Onze Heere Jezus Christus, die het offer van zijn eigen leven zou brengen, die op Golgotha zijn leven zal opofferen. Hij is die grote hoge priester. Hij is de vervulling van al die oud-testamentische hoge priesters. En hij is tegelijk ook de vervulling van al die offers die gebracht werden. En hij is het die in de volle zin van het woord deze zegen kan uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over uw licht, hij zij u genadig. De Heere verheffen uw aangezicht over u en geef u vrede. Tussen haakjes, waarom zou u deze zegenbede niet als een gebed elke dag bidden? Bijvoorbeeld niet om uw andere gebeden te vervangen, maar als een afsluiting van bijvoorbeeld je stille tijd 's morgens, voordat je de deur uitgaat, voordat je naar je werk gaat of naar school, jongens, of 's avonds, en dat je dan die woorden als afsluiting van je dagelijks gebed bidt, en dan met het oog op je gezin, op je kinderen, op je familie, op je kleinkinderen, op je gemeente. Is het niet de moeite waard om dat prachtige gebed na te bidden? Het gebed van David, het gebed van de hoge priester, het gebed van de Heer Jezus, dat nabidden. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Gemeente, dit gebed is niet een gebed in de ruimte. Het is niet een gebed waarvan je zegt, nou ja, kijk, hè, want zo zijn de mensen, die zeggen, nou, bidden, och, als het helpt, dan moet je doen. Als dat je zorgen wat verlicht, als je wat opgeknapt voelt door een gebed te bidden, moet je dat doen. Dat heeft psychologisch effect. Er zijn ook wel psychiaters die dat zeggen. Maar nee, het is niet een gebed in de ruimte. Het is niet dat je zegt, nou nu bid ik een gebed en we zien wel wat er van komt. Nee, het is een gebed dat nadrukkelijk geadresseerd is. Want er staat, verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. En dan weet u wel, als daar de naam Heere met hoofdletter staat, dan staat er de naam Yahweh. Ik vind het persoonlijk altijd erg jammer dat in onze protestantse vertalingen die prachtige naam Yahweh wegvertaald hebben met Heere. Want Heere staat er niet. Er staat Yahweh. En dat is die naam van God. Dat is die bijzondere naam. Dat is die naam waarmee God zich verbindt aan het leven van een ieder die in hem gelooft. Dat is die naam waarmee God zegt, ik ben trouw. Ik ben goed. Ik ben genadig, ik ben de God op wie je aan kunt. Het is de naam waarin doorklinkt dat hij de God is die zegt, ik ben die ik ben. En ik ben met je en ik zorg voor je. Het is die naam, gemeente, die vervuld is, die vlees en bloed geworden is in de persoon van de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, en ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Want ik ben het brood dat leven geeft. En ik ben het levende water. En ik ben de deur der schapen. En ik ben de goede herder. En ik ben de ware wijnstok. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben. Dat is die naam van de Heere Jezus Christus. Die doorklinkt in dit woord van Psalm 4. Waar David zegt, zijn gebed richt op de Heere. Op de God van hemel en aarde. Die in Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Die in onze heiland in ons midden gekomen is. Die in ons leven zijn intrek genomen heeft. De heiland in wie, met wie wij mogen leven. Met wie wij mogen omgaan. Aan wie we al onze zorgen, al onze vragen, alles mogen voorleggen. We mogen ons hele leven elke dag weer aan hem toevertrouwen. En dat doen met het gebed dat leeft in je hart, dat leeft in je leven, het gebed. Ach, zoals je het zelf bedenkt, zoals het bij je boven komt, maar zoals je het ook mag bidden met de woorden van David. Verhef over ons, over mij, het licht van uw aangezicht en houdt u mij vast. Tot uw genade, om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen bidden en danken. We komen nu samen tot u, Heere. U bent naar ons toegekomen met uw woord en nu mogen wij tot u komen. We willen u dankzeggen dat u ons vandaag, vanochtend en vanmiddag tegemoet getreden bent met uw eigen woord. En we bidden u, wilt u dat zegenen voor ons hart. Geef, Heere, dat we in de week die wij vandaag zijn begonnen, dat we daaruit mogen leven. Mogen leven uit uw woord. Dat van ons zou gelden dat we mensen van het woord, ja, niet van ons woord, niet van een mensenwoord, maar mensen van uw goddelijk woord zullen zijn. Heere, wilt u dat geven aan ons allen, jongeren, ouderen. Heere, we zijn vaak zo druk en er komt zoveel op ons af en we hebben zoveel te doen. Dan wilt u ons helpen om tijd en rust te vinden om ook door de week te luisteren naar wat u tegen ons zegt. En Heere, laat het woorden zijn van bemoediging. Woorden van vertroosting, van opbouw. Heer in de hemel, we vertrouwen elkaar aan u toe. Wees bij ons in de week die we vandaag zijn begonnen. Help ons wat we hebben te doen. Zegen ons in het vele werk dat op ons wacht. Zegen ons alle, Heeren, bij de dagelijkse bezigheden. Een mens kan er geweldig tegen opzien, maar geef dat we vreugde vinden in onze arbeid. En als we buiten het arbeidsproces staan, geef ook daarvoor wat we nodig hebben om ervan te kunnen genieten. En als we vitaal zijn, onze krachten dan ook te besteden voor uw koninkrijk. Heren, wij vertrouwen elkaar aan u toe. Denk aan ons allen. Zegen de kerkraad, wees met de broeders. Zegen de ouderlingen en de diakenen. Wees met de predikant. Geef hem ook een goede thuisreis als hij terugkomt van vakantie. Heren, we dragen ook hem en zijn echtgenoten, zijn familie aan u op. Wilt u zijn, Heren, met de samenleving waar we deel van uitmaken, hier in de stad, in de provincie, in heel Nederland, we bidden voor Vlaanderen, voor België. Almachtige God wil uw koninkrijk uitbreiden, wereldwijd, wil uw naam verheerlijken en geef dat we onze stem gebruiken om u groot te maken, u te prijzen. Met woorden, met daden, met onze levensstijl. Voor de zonde ons bewaren. Geef ons een gezegende voorbereidingsweek voor het heilig avondmaal. En hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We doen belijdenis van ons geloof. En ter inleiding daarop zingen we Psalm 105... Vers 1 en 2, loof God de Heer en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. 105, 1 en 2. We stemmen in met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus die geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften en is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Gemeente, aan het einde van deze zondag zingen we het heerlijke, het prachtige lied. Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon, hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen, draag die met u mee, vanavond en heel deze week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, hij geeft u vrede. Amen.